Goedemorgen. Fijn dat we weer samen mogen komen zo deze ochtend. En dat u hier bent en dat ik hier ook mag zijn. Dat is toch weer een wonder, hè? Ja. We willen deze ochtend twee schriftgedeelten lezen met elkaar. En het eerste gedeelte staat in het eerste boek. Dat is niet boek Openbaring, maar Genesis. En het gaat over Jacob. En dat is hoofdstuk 35. Hoofdstuk 35. En daar staat het volgende vanaf vers 1. Daarna zei God tegen Jacob, sta op, ga naar Bethel en ga daar wonen. En maak daar een altaar voor de God die aan u verschenen is, toen u vluchtte voor uw broer Esau. Toen zei Jacob tegen zijn huisgezin en tegen allen die bij hem waren, doe de vreemde goden die in uw midden zijn van u weg. Reinig u en verwissel uw kleren. Laten wij opstaan en naar Bethel gaan. Ik zal daar een altaar maken voor de God die mij antwoordde op de dag toen ik in nood was. En die met mij geweest is op de weg die ik gegaan ben. Toen gaven zij Jacob al de vreemde goden die ze bij zich hadden en de ringen die ze in hun oren droegen. En Jacob verborg ze onder de eik die bij Sichem staat. Daarop braken zij op. Gods verschrikking lag over de steden die hen omringden, zodat zij de zonen van Jacob niet achtervolgden. Zo kwam Jacob in Luts, dat in het land Canaan ligt, het tegenwoordige Bethel. Hij en al het volk dat bij hem was. Hij bouwde daar een altaar en noemde die plaats El Bethel, want God had zich daar aan hem geopenbaard toen hij voor zijn broer vluchtte. Toen stierf Deborah de voedster van Rebekka en zij werd begraven ten zuiden van Bethel, onder die eik die hij de naam Eik van Geween gaf. En God verscheen opnieuw aan Jacob nadat hij uit Paddam Aram gekomen was en hij zegende hem. God zei tegen hem, uw naam is Jacob, maar uw naam zal voortaan niet meer Jacob luiden, maar Israël zal uw naam zijn. En hij gaf hem de naam Israël. Verder zei God tegen hem, ik ben God de Almachtige, wees vruchtbaar en word talrijk. Een volk, ja een menigte van volken zal uit u ontstaan, koningen zullen uit uw lichaam voortkomen. Dit land dat ik Abraham en Isaac gegeven heb, dat zal ik aan u geven en aan uw nageslacht. Na u zal ik dit land geven. Toen voer God op bij hem vandaan, van de plaats waar hij hem gesproken had. Jacob richtte op de plaats waar God met hem gesproken had een gedenkteken op. Een stenen gedenkteken. Hij goot er een plengoffer over uit en er olie over. En Jacob gaf de plaats waar God met hem gesproken had de naam Bethel. En dan willen we nog een gedeelte lezen uit het boek Jesaja. Jesaja hoofdstuk 52. En we willen lezen vanaf vers 13 Jesaja 52 vanaf vers 13. Daar staat in vers 13, zie mijn knecht zal verstandig handelen. Hij zal verhoogd worden en verheven, ja, zeer hoog verheven worden. Zoals velen zich over u ontzet hebben, zo geschonden was zijn gezicht, meer dan van iemand anders. En zijn gestalte meer dan van andere mensenkinderen. Zo zal hij vele heidevolken besprenkelen. Koningen zullen vanwege hem sprakeloos staan, want zij aan wie het niet verteld was, zullen het zien. En zij die het niet gehoord hebben, zullen het begrijpen. Tot zover het woord van de levende God. We hebben al hele mooie liederen gezongen met elkaar. En dat is natuurlijk bekend hier. Mooie map. Met allemaal mooie liederen. En we zijn eigenlijk aan het begin van de dienst. Dat lied Hand in Hand met Jezus over het ruwe pad. Jezus houdt voor liefde. Trouw mijn hand gevat of omvat. Nou, dat is eigenlijk ook heel typerend voor het leven van Jacob. God heeft hem vastgehouden door alles heen. En ik denk dat ook velen die hier zitten dat ook kunnen belijden. God heeft mij vastgehouden als ik terugkijk op mijn leven. Hoofdstuk 35. Ja, wat een hele geschiedenis die gaat over Jacob. En Jacob krijgt nu in dit gedeelte de opdracht, ga naar Bethel. En er is al heel wat gebeurd. En er gaat ook nog heel wat in zijn leven plaatsvinden. Dat weet hij niet. Maar wij weten dat wel, want we staan erachter. Hè? Dat is logisch. En nu krijgt hij dus de opdracht, ga naar Bethel. Terwijl hij in Sichem is. Daarna zei God tegen Jacob, sta op, ga naar Bethel en ga daar wonen. Oftewel, hij moet terug naar de plaats waar het ooit allemaal begon. Want God die zegt erbij, en ga daar wonen en maak daar een altaar voor de God die aan u verscheen, of verschenen is toen u vluchtte voor uw broer Esau. Nou, als u eens terugbladert, en dat, u bent natuurlijk bekend in de Bijbel, en u leest in hoofdstuk 28, dan weet u dat Jacob toen vluchtte. Hij vluchtte voor Esau. Dat eerste geboorterecht, en u weet het allemaal. En Esau was behoorlijk boos. En hoofdstuk 28, daar verschijnt God aan hem. In die prachtige droom, als hij gaat slapen. Lees u maar eens. In vers 12, toen droomde hij en zie, op de aarde was een ladder geplaatst, waarvan de top de hemel raakte. En zie, de engelen van God klommen daar langs omhoog en omlaag. En zie, de belangrijkste persoon, de Heere stond boven aan die ladder en zei, ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Dit land waarop u ligt te slapen, zal ik u en uw nageslacht geven. En uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de aarde. En u zult zich uitbreiden naar westen, het oosten, het noorden en het zuiden. In u en uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En dan zegt hij, de Heere, en zie, ik ben met u. Ik zal u beschermen, overal waar u heen zult gaan. En ik zal u terugbrengen in dit land, waar ik, want ik zal u niet verlaten, totdat ik gedaan heb wat ik tot u gesproken heb. Dat is de belofte van God. En dezezelfde God, na alles wat er is gebeurd, al die toestanden, de ontmoeting weer met Esau, enzovoort, enzovoort, de strijd bij Pniel, ontmoet hij God opnieuw hier in hoofdstuk 35. En spreekt God tot hem. En dan zegt God ook tegen Jacob, ga naar Bethel, en dan zegt God er dus nog iets bij, die aan u verschenen is toen u vluchtte voor uw broer Esau. Bent u wel eens in nood? Bent u wel eens bang? Er is een onderzoek geweest, misschien weet u dat, een enquête, dat er nogal wat mensen zijn die zijn bang. Bang dat er van alles gebeurt, dat er een oorlog plaatsvindt, misschien een atoomoorlog. Er is nogal wat aan de hand in de wereld. Enorme angsten. Jacob was ook in angst. Het is helemaal niet erg om dat te zeggen hoor. Je mag gerust zeggen ik ben bang. Of ik ben in nood. Of ik. Dat is niet erg. Dat mogen we aan God ook bekendmaken. De Heer Jezus was ook op de hoogte van de angsten die speelden onder zijn discipelen. En onder de scharen. En onder de vrouwen. En noem maar op. Hij was op de hoogte. En God die herinnert hem ook daaraan. Wat is het goed om dat te weten. Dat we in onze nood, de psalmen staan er vol van, dat we in onze nood tot God mogen roepen. Ja, misschien zelfs moeten roepen. Dat is, daarom spreken die psalmen ons ook zo aan. De nood van onze zonde misschien. Ik vond het zo mooi, dat lied dat we pas hebben gezongen, vlak voor de prediking. Prachtig mooi lied over het bloed van de Heer Jezus. Er is geen zondaar voor hem te groot. Het bloed kan ons altijd reinigen. Er is geen nood te groot. We kunnen altijd komen tot de Heer Jezus. Altijd. Bij hem is altijd vergeving, genade. We hebben gehoord van het geloof van de Hebreeën. 11, prachtig. Nee, Jacob was niet een voorbeeldgelovige. Echt niet. Echt niet. U weet wat zijn naam betekent. Hielenlichter. Een beetje een leugenaar. Ja, een beetje veel. En toch ziet God en zag God het geloof. Net zoals dat hij dat zag. Dat hebben we gelezen van Abel. En dat was te zien in zijn offer. Dus God die ziet veel meer dan wij zien. Hij ziet het hart. Hij ziet waarom wij hier zijn. Hij ziet waarom wij de Bijbel lezen, waarom we bidden, waarom we de dingen wel en niet doen. Hij ziet dat. We doen het vanuit het geloof. Niet om voor de mensen op te vallen. Oh, je valt wel op natuurlijk. Op een andere manier. Maar het is het geloof wat God ziet. Het geloof waarin hij ziet dat we van hem houden. Dat we houden van de Heer Jezus. Dat we hem aanvaarden. Dat we elk woord wat God zegt, dat we daar amen op kunnen zeggen. Dat is toch prachtig? Want God kan niet liegen, zegt Johannes. Wie niet gelooft, maakt God tot een leugenaar, zegt 1 Johannes 5. Die loogt God, dat is het ergste wat je kunt doen. Als je God loogt. Daar begon immers de zondeval mee. God heeft immers wel gezegd. De duivel geloofde God niet. Want hij wilde als God zijn. In de hemel heeft zich natuurlijk al heel wat afgespeeld. Daar gaan we niet over speculeren, maar we weten in ieder geval dat hij als God wilde zijn. En toen kwam hij na zijn val met die verschrikkelijke woorden. God heeft zeker wel gezegd. Het is nooit eerder voorgekomen dat iemand twijfelde aan de levende God. Dat deed de Satan. En toen kwam de val van de mens. En nu hoor je steeds, God heeft zeker wel gezegd. Het zal wel zo zijn. Inderdaad. Ik geloof het wel. Ik geloof het wel inderdaad. Met een twijfel. Het zal allemaal wel. Ik zal het wel zien. Zo gaan mensen de dood in. Ik wacht het maar af. Het zal wel goed komen. Nou mensen, het komt niet goed. Als je God loochent, komt het niet goed. Wat is het belangrijk, lieve broeders en zusters, dat we beseffen, ik heb het wel eens vaker gezegd, dat we weten waar we vandaan komen. Dat we weten hoe kleine mensjes we zijn. Want we gaan ons zomaar verheffen. We zijn zomaar trots, hoogmoedig. En dan wrijft God ons het weer in van, heb je wel door, Jacob, waar je vandaan komt? Toen je in nood was. Toen je niet meer zag zitten. Toen je me aanriep. Weet je dat nog, Jacob? Dat ik je niet heb laten staan, maar dat ik antwoord gaf op je nood. Dat is zo prachtig mooi. God geeft antwoord op onze gebeden. God antwoordt zelfs op het laatste momenten. Als de dood nabij is van die moordenaar aan het kruis. Wie is als hij? Wie is zo groot als God? God geeft antwoord. Want daar hangt de Heer Jezus Christus. Die God is in het vlees. En hij schenkt genade. Vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Wat een heerlijke woord. We gaan de moordenaar zien. We gaan al die moordenaars zien die om vergeving hebben gesmeekt. We gaan al die zondaren zien waar we zelf ook bij horen. Die vergeving hebben ontvangen door het offer van de Heer Jezus. We gaan Jacob zien. Ja. Jacob maakt zich op om naar Bethel te gaan. Nou, u weet natuurlijk wat Bethel betekent. Hè? Huis van God. Bethel. Als je het Hebreeuws een beetje kent, is prachtig. Er zit het woordje El in. El betekent God. Bet betekent huis. Huis van God. En straks noemt Jacob nog iets extra's. El Bethel. Hoe kom je erop? Dat komt door de Heilige Geest. Dat komt door de Geest van God. Dat bedenkt Jacob niet. Dat wordt hem ingegeven. En dan zegt Jacob, of God zegt tegen hem, maak daar een altaar voor de God die aan u verschenen is. Dat is eigenlijk heel mooi. Kent God, kent hij God eigenlijk wel goed? Kent hij die God wel? Als u eventjes met me verder leest, in hetzelfde hoofdstuk, vers 11, dan zegt God, verder zei God tegen hem, ik ben God. Ik weet niet of je dat weet, Jacob, de Almachtige. Oh. Eerst de God die aan jou verscheen, maar weet je wel wie dat is? Ik ben de Almachtige. Ik heb je op je wegen bewaard. Ik heb je geleid. Ik wil dat je weer teruggaat. En ik ga nog veel grotere dingen doen die jij nooit kunt bedenken. En ik heb het eerder al tegen je gezegd in hoofdstuk 28. Ik ben de Almachtige God. Als we kijken naar de wereld, lieve broeders en zusters, dan kunnen we wel eens twijfelen. Nee toch? U twijfelt toch niet? God is de Almachtige God toch? Ook al begrijpen we er soms helemaal niets van. En gaat het ons door merg en been. En moeten we dikke tranen huilen als we zien wat er gebeurt in de wereld. Nou, een gemeente die huilt, een gelovige die huilt om het leed van wat er op dit moment allemaal gebeurt, dat is alleen maar goed. Leest u maar eens in de bergreden over het huilen. Maar God is de Almachtige. God heeft alles in zijn hand. Echt. He got the whole world in his hand. Kent u een beetje Engels al, hè? Ook in Halderwijk. Hij heeft de hele wereld in zijn hand. De Almachtige. Jacob beseft dat goed. Straks gaat er heel wat gebeuren in het leven nog van Jacob. Hij gaat zijn zoon kwijtraken, Jozef. Hij gaat zijn vrouw kwijtraken, Rachel. Deborah is al overleden, de voedster. Er gaat heel wat gebeuren. Weet u, een van de ergste dingen als je afscheid moet nemen van mensen. De dood. Dat is erg. Zijn lievelingsvrouw sterft bij de geboorte van Benjamin. Maar God, u bent toch de Almachtige? U hebt toch alles in uw hand? En nu is mijn vrouw overleden. En straks is zijn zoon, tussen aanhalingstekens, dood. En moet hij jaren wachten totdat er leven komt uit Egypte. God had het zo kunnen doen, hè? Hij had zo in een droom aan Jacob kunnen vertellen, ja, maak je geen zorgen, hoor, Jacob is in Egypte. God doet het niet. Dat is ook weer de typologie. Maar goed, daar ga ik niet te veel op in, want dan duurt het wat lang. De Heer Jezus is nu ook eventjes onzichtbaar. Maar voor ons, voor de gelovigen, is hij zichtbaar. Hij komt terug. Hij leeft. Maar Jacob moet het allemaal meemaken. Ik ben de almachtige Jacob. Wees niet bevreesd. Ik heb alles in de hand. Hij gaat een altaar, gaat hij dan bouwen straks. Weet u wat zo bijzonder is? Ook bijzonder van u, dat u hier bent vanmorgen. Dat u naar de samenkomst gaat. U had ook wat anders kunnen doen, hè? U mist al een uurtje. En toch bent u er nog. Misschien komen er straks nog een paar mensen die wat later komen. Maar dat u naar de samenkomst gaat is een wonder van God. En dat u daar in de Bijbel ook gehoorzaamt. Dat is ook bijzonder. Jacob gaat een altaar bouwen. Een altaar is een offer brengen aan God. U hebt vanmorgen ook alweer prachtige offers gebracht. U gaat straks misschien ook, als u de vrijmoedigheid hebt, in gebed om de Heer te danken en te prijzen. Dat is het geestelijk altaar, een geestelijk offer. Jacob gaat straks een altaar bouwen. Maar er gaat eerst wat anders gebeuren. Want hij zegt tegen zijn vrouwen en tegen de hele familie. Toen zei Jacob tegen zijn huisgezin en tegen allen die bij hem waren. Doe de vreemde goden die in uw midden zijn van u weg. Reinig u en verwissel uw kleren. Nou, ik heb toch maar hetzelfde vestje nog wat aangehouden als vorige keer. Ik weet niet of het u opvalt, maar ik heb niet een nieuwe gekocht. Maar het is wel heel bijzonder wat hier staat. En eigenlijk ook heel opvallend. Dat er dus onder de familieleden, onder de vrouwen, nog steeds afgodsbeelden zijn. En hoe ineens krijgt Jacob daar oog voor? Hoe kan dat? Dat is toch vreemd? Mag ik u vertellen dat als je in de wereld leeft, in Sichem, en je bent nog niet in Bethel, in het huis van God, dan kijk je anders tegen de dingen aan wanneer je in Bethel komt. Het huis van God. Paulus zegt tegen Timotheus, Timotheus, weet je wel wie of wat het huis van God is? Dat is de gemeente. Pilaar en fundament van de waarheid. Staat in 1 Timotheus 3 vers 16. Dat is het huis van God. Het is het huis van God waar God wil wonen. God woont in de gemeente. God woont bij Jacob. God woonde in Israël. Bethel, het huis van God. En later zegt Jacob El Bethel. Oftewel, God is in het huis van God. Daar is hij, daar woont hij. En hoe dichter je bij God komt, hoe meer je gaat zien van je eigen leven. Dat kan nooit anders. Het is net als met de spiegel. Als je dichter bij die spiegel zegt, zo Rennie, je wordt ook wat ouder. Heb je wel goed geschoren vanmorgen? Heb je wat vergeten? Hoe dichter je bij God komt, hoe meer je gaat zien. En nu zegt God, ga naar Bethel, ga daar wonen en maak een altaar. Oh, het komt erop aan. We moeten ons klaarmaken. Dat is precies hetzelfde wat God ook zegt in Exodus 19 en 20. Het volk moet zich gereed maken om mij te ontmoeten. En dan krijgen ze allerlei opdrachten om te doen, voordat ze God kunnen ontmoeten. Want we hebben te doen met een heilige God. Er zijn dus nog steeds afgodsbeelden onder het volk, het kleine volkje van Jacob. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Hoe kan dat toch zo? Dat men daar geen zicht op heeft gekregen. dat heeft te maken met, denk ik, met Sichem. En misschien ook wel met de autoriteit van Jacob, die hij misschien nog niet had. En die hij nu laat horen. En nu, dan komt het volgende. Laten wij opstaan en naar Bethel gaan. Ik zal daar een altaar maken voor de God die mij antwoordde op de dag toen ik in nood was. Enzovoort. Toen gaven zij Jacob al de vreemde goden. Dus ze waren er. Ze leveren ze in bij Jacob. En het zijn ringen. Schijnbaar hebben die ook een functie. Misschien wel zilver, misschien wel goud. Allemaal aandenken, herinneringen aan die oude tijd. En dan verborg ze onder de ark of onder de eik van die bij Sichem staat. Daar gaat hij ze verbergen, daar gaat hij ze begraven. Deze week was er een broeder die zei, ik kan me heel goed voorstellen dat mensen moeite hadden om die ringen uit hun oren te doen. Niet dat ik die ringen in mijn oren had, zei hij, maar ik had iets met metaal, met goud en met zilver. Ik vond het mooi, wat ketting om mijn pols, om mijn hals, ik heb er niks mee. De een heeft dit, de ander heeft dat. Hij zei, ik vond het, ik was tot geloof gekomen, maar ik vond het moeilijk om het in te leveren. Want ik hield een beetje van dat patserige. Daar hield ik van. Maar ik ben nu kwijt. Ja, wat zijn de afgoden van tegenwoordig? Weet u dat er een generatie opgroeit op het moment? Met iets in zijn of haar broekzak? Die zijn bijna geboren met de iPhone. In 2007 is die iPhone op de markt gebracht. En in 2010 kwam er een camera op die iPhone. Daarom zit ik de hele dag ook zo. Begrijpt het wel, want die camera, hè? Ik ben een ijdel persoon, dus dat. Nee, grapje maar. Maar die generatie is dus, wordt groot met een iPhone. En dat moet u niet onderschatten. Dat geldt voor jong en oud trouwens. Gemiddeld, nog steeds, wordt die iPhone per dag tussen de 5 en 7 uur gebruikt. Dat is meer dan een werkweek. Meer dan een werkweek zit men op, ja, je zit er niet op, maar hé, je kijkt erop en je bent ermee bezig enzovoort. Meer dan een werkweek ben je bezig met die iPhone. Moet je voorstellen. En het wordt ook nog geactiveerd. Ik zit er persoonlijk over te denken om daar een studiedag over te houden. Over het online gebeuren. Want dat is belangrijk om te doen. Hoe gaan we ermee om? Niet om te zeggen van nou, vandaag lever alle iPhones maar bij Lenny in. Dan ga ik ze op Marktplaats zetten. Nee. Want dat is, je moet ermee leren omgaan met de dingen. Erover nadenken wat voor uitwerking het heeft. En het heeft het. En voordat je het, misschien heb je het niet eens zelf door, maar als je hem niet bij je hebt, dan denk je, ik mis iets. Ik moet me terug. Ja, zo gaat dat. En dat je identiteit, wie je bent, je waarde, verbindt met de iPhone. Want je hebt immers allerlei mensen, ontmoet je, niet meer fysiek, maar in de online wereld. En die wereld is zo reëel, het is niet reëel, maar zo reëel dat het je leven bepaalt. Nou goed, ik kan daar heel wat over zeggen, maar dat doen we niet. Maar zo kun je ergens aan gebonden zijn. Het was toen de afgoden van toen, met allerlei beeldjes. Met sieraden. En zo kan het ook zijn. Weet u nog toen u tot geloof kwam dat u alle grammofoonplaten en alle cd's van de wereld in de kliko hebt gegooid? Weet u dat nog? En dat u tegen uw vrouw of man zei, we gaan niet meer naar die programma's kijken hoor. Geen soaps meer en alle privé stories eruit. Want we doen daar niet meer aan mee. En als er occulte dingen zijn, ruimen we die ook op. Toverboeken, magnetiseurs, strijkers, enzovoort. Nou, daar kunnen we ook heel wat over vertellen. De deur uit. Daar gaan we niet meer naartoe. Ik vond eigenlijk een hele mooie opmerking. Want vanmiddag hebben we nog ergens een themadag, themamiddag, over genezen zieken. En dan las ik nog iets van Derk Prins. Niet dat ik daar alles met hem eens ben, maar ik vond dit wel een hele goede opmerking. Hij zei, in het pastoraat en de invloed van de zonde, maar ook van duistere machten, ben ik tegengekomen dat 50% van de mensen die ik mocht ontmoeten, dat 50% zich niet echt hadden bekeerd. Waardoor nog steeds de invloed van zonde en ook van duistere machten hun werk konden doen. En dat speelt hier ook. Ze hadden zich niet echt bekeerd. Want als je je echt bekeert, heb je niet alleen berouw over je zonde, maar je doet het ook uit je leven weg. Je hebt niet alleen berouw en tranen over je zonde, maar je doet ze ook uit je leven weg, zodat ze geen invloed meer kunnen hebben. Want de boze kan nog altijd invloed op ons hebben. Geef de duivel geen voet. Reinig u, verwissel uw kleren. Dat is zo mooi. Bekering, metanoia, gaat heel diep. Gaat heel diep. Het is een reiniging, niet alleen van je ziel, maar van je hele wezen. Want de mens is één, ziel, geest en lichaam. Het reinigt ons helemaal en het wordt zichtbaar zoals het ook zichtbaar werd, het geloof in Hebreeën 11. Reinig u en verwissel uw kleren. In het huis van God, lieve broeders en zusters, draag je hele andere kleren dan in de wereld. Misschien zegt u, oh ja, waar is die winkel dan? Nou, die winkel die zullen ook wel in Halderwijk zijn, ik weet het niet. Maar je draagt andere kleren, oftewel, je doet datgene aan wat past bij het nieuwe leven. Dat kan niet anders. Als hier vanmorgen iemand, ik zou hier komen, ik zou hier in een korte broek komen en met gympies, ik noem maar iets, met sportschoenen, dan zou je zeggen van Rennie, wat is er met jou aan de hand? Is het je in je hoofd geslagen? Sommigen zeggen van nee, doe maar niet. Zeg maar niks. Hij komt er wel achter. Maar de buitenkant laat zien wat er aan de binnenkant is gebeurd. Dat kan niet anders. Deze week sprak ik met een jonge man. Hij kwam uit het ziekenhuis. Hij was geopereerd aan een niersteen. En hij is nog in de fase van groei, groei, groei. En toen had hij, zei ik, ja, een vriend en ik, en we praten dan en dan hebben we dat soort taal. Toen zei ik tegen hem, ik noem zijn naam niet. Ik zei, dat soort woorden moet jij niet meer gebruiken. Oh, ik zei, dat soort woorden moet je niet meer gebruiken. Dat heeft geen pas. Dat noemen we onreine taal. Ja, maar het is een grapje. Nee, ik zei, dat zijn geen grapjes. Dat is zouteloos gebrabbel. Daar moet je mee stoppen. Je bent absoluut geen voorbeeld. Oh, dan moet ik erom denken. Ja, ik zei inderdaad. Je bent een kind van God. Die gebruiken andere woorden. Wat er uitkomt, heeft te maken met een veranderd hart. Dan ga je anders praten, je gaat je anders kleden, Je gaat anders denken. Het is een proces. Maar hier zie je dat ze het ook letterlijk gaan doen. Reinig u en verwissel uw kleren. Van binnenuit, dan ga je veranderen. Nog een voorbeeldje. Ik zag ook bij ons in de gemeente, zag ik ineens dat een persoon een heel ander kapsel had. Een man, wel te verstaan. Ah, mooi. Mooi. Hij kwam erachter dat hij toch maar wat iets van zijn haar moest afknippen. Soms hebben mensen even tijd nodig. Je kunt ze direct gaan bespringen, maar soms is het even afwachten. Zo mooi. Want als Gods geest gaat werken in je hart, in je leven, gaat er dingen veranderen. Echt. Ik denk ook aan Paulus. Ik denk aan die mensen die toverboeken hadden. Nou, dat kostte wat geld. Maar ze gingen ze gewoon verbranden. Prachtig. Dat is het werk van God. Het komt van binnenuit. Maar je mag mensen er wel op attenderen. Laten we opstaan. En zo zie je dat ze op weg gaan naar Bethel. Wat fijn dat er in Hollerwijk nog een gemeente is van de Heer Jezus, of niet? Het huis van God. En misschien weet u ook wel wat er staat in 1 Timotheus 3, als Paulus zegt tegen Timotheus, dan weet men hoe je moet gedragen in het huis van God. Dan moet je vandaag maar meekomen. Wij hebben deze, zo zeggen we dan, wij hebben deze mores niet. Wij hebben deze moraal niet hier in Hollerwijk. Oh, wat hebben jullie dan? Wij volgen de schrift. Oké. Ja. Wij gaan ervan uit dat de broeders en zusters luisteren naar de oudsten. We gaan ervan uit vanuit de schrift. De broeders die onderwijzen. En de vrouwen niet. Er is een hele strijd gaande op het moment. Dat is al jaren zo, maar er zijn bolwerken die worden helemaal over de kop gegooid. Christen-gereformeerde kerken, die gaan praten over de positie van man en vrouw. Dat is nooit eerder gebeurd. Vrijgemaakte kerken, bolwerken in Friesland en Groningen, worden omver geduwd. En er komt van alles binnen aan dwalingen. Niet meer overeenkomstig de woorden van de Bijbel. Daar hebben we mee te maken. Ik zeg niet dat het geen gelovige mensen zijn. Daar blijf ik vanaf. Maar de uitwerking is heel anders dan jaren geleden. Het is niet meer een normale zaak dat we naar de schrift gaan en zeggen, wat zegt de Bijbel? Wat zegt het woord van God? Wat zegt de Almachtige? Wat zegt degene die we aanbidden, die we willen verheerlijken? Want God wordt verheerlijkt in het altaar, ja, maar ook in het altaar van gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid is beter dan offeranden. En zo gaat Jacob op weg. En weet u, ik geloof dat God dan ook zich kan openbaren. Dat zie je ook hier. God komt Jacob in genade al tegemoet, want hij heeft hem nooit losgelaten, ondanks de afgoden. En hij komt nog dichterbij als hij op weg gaat naar Bethel. En dat zien we aan het einde van dit gedeelte. In vers 9, daar staat, en God verscheen opnieuw aan Jacob nadat hij uit Paddan Aram gekomen was en hij zegende hem. Nou, ik zag nog eventjes op jullie site dat de laatste tijd is er verschillende keren ook over Israël gesproken. Klopt dat? Heb ik het goed bij het goede eind? Ja. Ik denk het wel, ik las het zo. En ik denk dat staat ook hier weer. Dat God, de Almachtige, Jacob zegent met een nieuwe naam. God strijdt voor hen, of strijder Gods. Een nieuwe naam. U zit hier ook, en jij zit hier ook, en je krijgt ook een nieuwe naam. Maar je bent nu al een nieuwe persoon. We zijn een nieuwe schepping, waar de Heilige Geest in woont. En dat is ook zo rijk. Vanmiddag dan in Ter Apel, dan spreken we over genees de zieken. En dan gaan we ook iets vertellen over hoe de Bijbel natuurlijk daarover spreekt. Maar een van de rijkste dingen, lieve broeders en zusters, is dat een gelovige de Heilige Geest heeft ontvangen. En dat God met zijn geest in jou, in u woont. En dat u een tempel bent van de Heilige Geest. En natuurlijk is het mooi dat er, dat heeft God gegeven, gaven zijn om voor onderwijs enzovoort enzovoort. Maar dat ook diezelfde geest u wil leiden in alle waarheid. Dat doet Gods geest. En Gods geest gebruikt daarvoor het woord. Het woord. Sola scriptura. Alleen de schrift. De geest en het woord gaan hand in hand. Altijd. En dat is zo mooi. Van Gods geest spreekt, maar gaat nooit in tegen de Bijbel. En dat is zo mooi dat u dat ook kunt toetsen. God heeft als het ware u zijn woord gegeven van, je kunt het toetsen, kijk maar. Toets het, beproef het. Beproef de dingen, ook als het gaat op het gebied van genezing enzovoort enzovoort. De Bijbel is daar klip en klaar in. Ook al zijn dingen niet altijd makkelijk te begrijpen. Maar God die zegt, ik ga grote dingen doen door jou heen, Jacob. Er zullen koningen uit je ontstaan. Een menigte van volken. Die komen allemaal uit het lichaam van Jacob voort. En dit land, dat zul jij in bezit krijgen. En dan komen we bij Jesaja. Lieve broeders en zusters, het is een rijkdom om te weten over wie het gaat in Jesaja 52. En dat weet u. Het gaat over de Heer Jezus. Israël wordt ook wel de knecht van God genoemd. Zeker. Zeker. En God wilde ook door Israël heen dat ze een kanaal zouden zijn voor de zegen voor de aarde. En ze zijn dat ten dele. Want ze zijn afgeweken. Maar God, zijn beloften, worden niet gestopt vanwege de zondige mens. God houdt vast aan zijn belofte. En het kan zo zijn, net zoals bij Jacob, God, dat God het doet via een omweg. Maar God komt tot zijn doel. Dat doet hij bij jou. Dat doet hij bij u. En dat doet hij bij mij. Gods tomtom is volmaakt. En ook al kunnen we soms voor een doodlopende weg staan, God weet altijd weer een andere route te vinden. Want hij denkt, Rennie heeft schijnbaar nog die extra straten nodig. Om toch daar te komen waar ik hem wil hebben. En zo is het met Israël. U weet het vanuit de woestijnreis. En zo is het ook vandaag de dag met Israël. Israël is nog niet op de juiste plek. Israël is nog niet tot de erkenning gekomen van de Messias. Israël roept nog niet tot de levende God. Er zijn nog heel wat liberalen in Israël. Er zijn nog heel wat orthodoxen in Israël. Die vasthouden aan de wet en niet aan de genade. Die niet begrijpen wat er staat in Hebreeën 11. Die niet verstaan de diepte van Jacob en van Israël. Die weigeren om de profeten te lezen. Met name ook de profetieën in het boek Jesaja. Want God die zegt het zo. Zie, mijn knecht zal verstandig handelen. Hij zal verhoogd worden en verheven. Ja, zeer hoog verheven worden. De orthodoxe Jood leest hier in Israël. En niet de Messias. Maar wij weten door Gods genade beter. Het gaat hier over de Heer Jezus. Want zonder de Heer Jezus komt er geen verhoging voor Israël. Dat moeten we goed realiseren. Zonder de Heer Jezus komt er geen verhoging voor Israël. Ze zijn onlosmakelijk afhankelijk van Hem. De zegen voor Israël kan alleen maar ontvangen worden door Hem die ze doorstoken hebben. En door niemand anders. Dat geldt voor u, dat geldt voor jou en mij. En dat geldt ook voor deze wereld. En juist in deze tijd, hij zal verhoogd worden en verheven, ja zeer hoog verheven worden. Dat staat trouwens ook, als u doorleest, in Jesaja 53. God zal hem, heeft hem de hoogste plaats gegeven, boven alle machten en krachten. Hij zit aan de rechterhand van God. En ik werd weer zo getroffen door, ja, door dat een prachtig boek ook van dokter Van der Beek. Over de Christologie. Hoe belangrijk is het, lieve broeders en zusters, dat we beseffen dat de Heer Jezus God is. Dat we beseffen dat Hij God is. Daar mogen we niet een millimeter aan afdoen. Hij is God. God in het vlees. Want alleen God kan verlossen. Alleen God kan redden. De Heer Jezus is de redder. Hij die redt. Yeshua HaMashiach. En deze persoon die zo diep is afgedaald, is verheerlijkt aan de rechterhand van God. En elke knie zal zich buigen voor hem. Hij is God. Niemand kan, mag voor iemand knielen, dan alleen voor God. Elke knie zal buigen voor de Heer Jezus Christus, Filippenzen, Jeremia. God heeft het besloten. Elke knie, elke macht, elke kracht zal buigen voor mij. Heeft God besloten. God geeft nu nog de ruimte. Ze kunnen opstaan. Ze kunnen rebelleren. Maar er komt een tijd. Elke knie zal zich buigen voor hem. Elke knie. En wij doen het nu. Uit liefde voor de Heere. Door zijn genade. En dan zie je ook. De diepte en de hoogte van deze Messias. Van de Heer Jezus. Die we later in hoofdstuk 53 helemaal uitgewerkt zien. Er staat in vers 14, zoals velen zich over u ontzet hebben, zo geschonden was zijn gezicht, meer dan van iemand anders, en zijn gestalte meer dan dat van andere mensenkinderen. Oftewel, hij was niet om aan te zien. Psalm 22, Psalm 69, allemaal messiaanse psalmen, waarin het ook beschreven staat. Zo erg was zijn gestalte. Hij was niet aantrekkelijk voor de mensheid, voor de wereld. Maar hij ging die weg voor u en voor jou en mij. Wat een heiland. Hij ging die weg voor Jacob. Hij ging die weg voor Israël. Hij ging die weg voor het nageslacht van Israël. Hij ging die weg voor de heidenvolken. Let u maar eens op wat er staat. Zo zal hij vele heidenvolken besprenkelen. Dat gaat gebeuren nog. Het is het Messiaanse Rijk. Als de Heer Jezus verhoogd zal worden, zal Israël weer een kanaal zijn van de zegen van God. Gaan ze getuigen? Zullen ze optrekken de volken naar Sion? Zullen ze het onderwijs genieten van de Heer Jezus Christus? Zullen ze zien wie de gemeente is? Zullen ze zien wie de gelovigen zijn? En bovenal zullen ze zien hun redder en zalig maken. Het gaat allemaal gebeuren in het Messiaanse Rijk. U weet dat natuurlijk. Het is u bekend. Die enorme zegen. Die zegen over de aarde en over de dierenwereld enzovoort enzovoort. Maar vooral voor het zielenleven. Tot eer en glorie van zijn naam. En weet u wat er dan ook staat? Koningen zullen vanwege hem sprakeloos staan. Ik geloof dat wij straks ook sprakeloos zullen zijn. Als we hem zien. Denkt u niet? Sprakeloos. Oh, Heer Jezus, eindelijk. Ik mag u zien met mijn eigen ogen. Nou, mijn eigen ogen. Ik heb de ogen van de Heer gekregen. Ik mag u zien. En we knielen voor hem neer. Vol verwondering. Vol liefde. Ik denk aan die heerlijke woorden die ook u kent. In het gebed van de Heer Jezus. Als hij zegt tegen zijn vader. Ik wil dat we zullen zijn waar ik ben. U kent die woorden. Johannes 17, vers 24. Opdat ze mijn heerlijkheid zullen zien. We zullen zijn heerlijkheid zien. Zoals Jacob. Op een of andere manier, lieve broeders en zusters, dichterbij kwam. God openbaarde zich opnieuw aan Jacob. En Jacob was onder de indruk. En hij deed alles weg wat niet bij de Heer past. Is het niet zo, lieve broeders en zusters, hoe meer we vervuld raken van de Heilige Geest, wordt vervuld met de Heilige Geest, is het niet alleen dat we meer van hem gaan zien en van zijn heerlijkheid, maar denkt u ook niet dat we ook meer zullen veranderen? Dat denk ik. Wordt vervuld met de Heilige Geest. Hoe meer zijn geest ons vervult, hoe meer we worden veranderd naar het beeld van onze dierbare heiland. Hoe zachter, hoe geduldiger, hoe... u weet het allemaal. En de koningen zullen sprakeloos staan. Hé, is dit de man? Is hij het die we hebben veracht? Die we niet hebben gezien, die we niet op waarde hebben gesteld. Ze worden besprenkeld. Het onderwijs door de geest van God daalt op hen neer. En opent de ogen en opent het hart voor de Heer Jezus. Want in het vervolg staat dat. Want zij aan wie het niet verteld was, zullen het zien. En zij die het niet gehoord hebben, zullen het begrijpen. En wij mogen er nu al bij horen. Die heidenen, weet u wel, die Friezen en die Groningers en die Drenten. En wij horen bij de heidenvolken, bij de Goyim. Wij mogen het nu al zien. God is al 2000 jaar lang bezig. Maar God gaat ook in het Messiaanse Rijk nog velen bereiken. Hij doet het in de grote verdrukking en hij gaat ermee door in het Messiaanse Rijk. En hij is nu bezig om de gemeente te vormen. En die wordt straks opgehaald. Kan niet anders. We gaan hem tegemoet in de lucht. De weerhouder moet eerst weggehaald worden. Want wij horen bij de Messias. Wij horen bij de Heer Jezus. Wij horen bij degene waar hij voor bidt in Johannes 17. En Johannes 10. De zijnen, mijn schapen, mijn kudde. Die luisteren naar mijn stem. Wat zijn we rijk, hè? Wat zijn we rijk? En hoe dichter we bij hem komen, net zoals Jacob, hoe meer we dat gaan zien. En dan zien we vooral de rijkdom in hem. En dan gaan we steeds meer ontdekken, in het persoonlijke leven, dat hij mijn leven waardig is om voor te leven. En om ons nog meer aan hem toe te vertrouwen. Naarmate wij de dag zien naderen.